Welkom. Laten we voordat we verder gaan, laten we bidden tot de Heer. Laten we vragen dat de Heer ons mag geleiden in deze Bijbelstudie in Jezus' naam. Vader, we danken u, Jezus. Halleluja, voor uw woord. Vader, laat ons de les eruit trekken, Heer, uit de verhalen die we lezen in Genesis, Vader. Dat we principes eruit mogen trekken die van toepassing zijn op ons leven vandaag, Heer. Vader, we bidden ook nog voor Oekraïne en de oorlog hinder, Vader. We bidden in de naam van Jezus dat er een snel einde aan mag komen, Heer. Dat u de duisterse krachten, Heer, dat u die mogen stoppen in de naam van Jezus. Dat de kerk mag opstaan, Heer. Dat ze samen mogen binden en samen mogen komen, Heer, om hulp te bieden, om compassie te bieden, Heer, voor de weduwe, Heer Jezus, voor de kinderloze, Heer Jezus, voor zij, Heer, die slachtoffer zijn van deze oorlog. Vader, we bidden, Heer, halleluja, dat u de overwinning krijgt, in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Hopelijk is hetgeen dat gisteren in Turkije daar op die meeting is besproken, dat ze daar ook aan gaan houden. Nou ja. Het is belangrijk om te weten, momentje, dat je moet niet altijd kijken naar wat de Russen zeggen, maar wat de Russen doen natuurlijk. Sorry. Ze hebben al zoveel keer gezegd dat er een wapenstilstand ging komen, ook in andere conflicten. Dus soms kan het ook gewoon een tactiek zijn om tijd te krijgen en verder. Dus we moeten daar zeker en vast voor bidden, voor die situatie. Goed, Genesis. In Genesis 8 waren we vorige week geëindigd. Eventjes met de snuit. En we waren aan de vloed begonnen vorige week. Het vloedverhaal, kort samen te vatten. En God heeft oordeel over de wereld laten komen. Sinds de zonde van Adam is het alleen maar slechter en slechter beginnen gaan. Zoals dat we kunnen zien in de verhalen vanaf Genesis 3 naar de zoon van Adam, Kain en Abel, werd het alleen nog maar erger. En dan zien we Lamech, de zevende van Kain, was het al heel erg. En dan in Genesis 6 wordt het nog erger met de zonen van de goden die met de dochters van de mens samengaan. En daaruit komt de Nephilim, die giganten. Daar hebben we dan verschillende theorieën over gezien. In ieder geval, het is een neerwaartse spiraal. En de aarde was helemaal slecht geworden, ontaard in slechtheid, zodat de Heer verkoos om maar genade te schenken aan één familie, namelijk Noah de rechtvaardige. Hij die wandelde met God en zijn familie, zijn drie zonen en zijn vrouw kregen, en hun vrouw, sorry, kregen de genade om in een ark te mogen de redding te vinden. En er is dan voor 150 dagen begint te regenen. Een vloedgolf teisterde de aarde, waardoor dat de Heer had gezegd dat hij al het vlees, al het levende vlees zou vernietigen, de aarde zou vernietigen, alles onder de hemel zou vernietigd worden, dus buiten natuurlijk zij die in de ark waren. We hebben gezien dat je daar verschillende interpretaties aan kunt geven, zoals nu vandaag eigenlijk Jezus de ark is. Jezus is onze ark, is onze redding. En er is maar één deur, er is maar één weg, en dat is de weg van het kruis. Amen. Dat is zijn weg, dat is zijn verhaal, zijn redding wordt onze redding. Amen. We hebben toen ook de verschillende theorieën over de vloed. Er zijn eigenlijk twee theorieën. Het zei dat het, wel drie eigenlijk. Het zei dat het een wereldwijde vloed is, een lokale vloed. Of sommigen zeggen, er is helemaal geen vloed geworden, dit verhaal is gewoon verzonnen en erin geschoven. Nee, zover hoeven we niet te gaan. Het kan inderdaad heel ongelooflijk klinken als je het verhaal leest van Genesis 7 en 8. Hoe dat er dieren naar de aarde komen en alle dieren op aarde, een paar van de onreine dieren en zeven van de reine dieren. Hoe kan dat allemaal in de ark? Hè? Hoe kan het dat water over heel de aarde kan komen en dat die gered worden? Dus dat klinkt allemaal heel ongeloofwaardig als we het letterlijk nemen. En dat is inderdaad ook, tenzij natuurlijk dat er een mirakel aan te pas komt, maar er lijkt hier eigenlijk niet echt een mirakel. De tekst laat niet echt doorschemeren dat er eigenlijk mirakels zijn van de Heer. Er is inderdaad een oordeel, maar het leest eigenlijk alsof het allemaal wel natuurlijk komt. Buiten dan natuurlijk dat de dieren naar de ark gingen komen, want de Heer had gezegd dat die dieren daar naartoe gingen komen en Noah moest ze dan binnenbrengen. En nadien is er dan ook die wind die over, hier lezen we dat in hoofdstuk 8 vers 1, toen dacht God weer aan Noah en alle wildlieren en het vee over. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. Dus de vraag is, moeten we dit allemaal letterlijk nemen? Is al de mensen onder de hemel zijn allemaal vernietigd geweest? Was dit een wereldwijde vloed? Waren alle bergtoppen allemaal bedekt onder water? Of moeten we dat niet zo letterlijk nemen? Want de tekst hoeft niet letterlijk genomen te worden als men rekening houdt met de culturele context en de hyperbole uitspraken die men doorheen de Bijbel vindt. Ja? We lezen doorheen de Bijbel dat niet alles letterlijk hoeft genomen te worden, maar dat het gewoon overdreven vorm van beeldspraak voorkomt. Ik heb toen het voorbeeld gegeven in Genesis 41, wanneer dat het zegt dat heel de aarde leed onder een hongersnood en dat heel de wereld kwam naar Egypte om daar graan te gaan kopen. Natuurlijk is niet heel de wereld gekomen. Juist zoals dat Paulus zegt in zijn brief aan de Colossense, dat het evangelie is gepredikt aan alle schepselen op aarde, is natuurlijk ook niet letterlijk te nemen, want niet elk schepsel heeft het evangelie toen al gehoord, maar het is gewoon weer beeldspraak, hyperbole beeldspraak. Hè. Dus telkens als het zegt heel de aarde, wij denken aan aarde al in de vorm van een aardbol. Omdat wij weten van de aardbol en zijn vorm. Maar in die tijd, aarde was in de tijd van de lezer, was gewoon plat. Ja, dat was alleen hetgeen dat ze konden zien. Het woord aarde, dat Hebreeuws woord, kan evengoed vertaald worden als land, als grond. Dus heel de aarde dat bedekt was met water, wil niet noodzakelijk zeggen dat heel de aardbol bedekt is met water, maar dat het land, de wereld waarin zij vertoefden, dat alleen kon gezien worden door hun zintuigen, dat was bedekt. Dus dat is evengoed een interpretatie. Want als we het gaan zien als een wereldwijde vloed, Dan komen er wel een paar problemen en nog meer vragen. Hè? Enkele problemen die wetenschappers toch wel naar voren hebben gebracht. En ik heb het niet over atheïstische wetenschappers, maar over christelijke wetenschappers. Want er zijn twee kampen in het christendom. Je hebt de jonge aarde creationisten en dan heb je ook nog creationisten, maar ze geloven in een oude aarde. Ze geloven niet in een letterlijke wereldwijde vloedgolf. Ze geloven in een lokale vloedgolf. En beide kampen halen natuurlijk wetenschappelijke zaken aan. En de ene ontkracht het ene argument enzovoort. Maar ik heb al twee interessante artikels gelezen waar toch wel veel uit de doek wordt gedaan. Maar hier zijn enkele problemen met het globale overstromingsmodel over heel de wereld. En de eerste vraag dat die wetenschappers aan stellen is: waar zou al dat water vandaan komen om heel de aarde te bedekken? Ja, we lezen inderdaad dat de bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel open gingen. En dat kan inderdaad gebeuren met aardbeving en dat kan inderdaad sluizen van de hemel, dat wordt dan gesproken over regen. En er zijn inderdaad ondergrondse watermassa's die naar boven kunnen komen, die naar boven kunnen gaan, hè, zoals geysers enzovoort. Maar al het water dat nodig is om de hele aarde te bedekken, dat bestaat niet op de aarde. Ja? De atmosfeer van de aarde, hè, waar dat regen vandaan komt, is slechts genoeg. We hebben dus slechts genoeg water. En als je de zee reeds meeneemt, hè, meebreken met de zee, met het water van de zee die er zijn. Hè, maar dus het water dat in onze atmosfeer is, de damp, is slechts genoeg om 14 meter van de hele aarde te bedekken. Hè, moest het nu inderdaad voor zo'n lange periode regenen, zoals we lezen, hè, 40 dagen, dan zou het maar amper, dan zou alles water op zijn 14 meter bedekken. Dus laat staan dat elke berg tot in de Himalaya, hè, onder water zou staan op ongeveer 8000 meter. Dus dat is wel een vraag, hè, die opkomt. Zelfs ook al zou, hè, want ze komen dan af met het de waterkanopee-model. Hè, dat zegt dat in de tijd voor de vloed dat er een groot geheel van water, hè, een soort van kanopee, hè, en waardoor dat de atmosferische druk ook zou stijgen. Wel, daarop reageren ze dan met de vraag, ja, maar als er zoveel water is, de atmosferische druk zou zo hard stijgen, want naar het schijnt is er een andere planeet die hetzelfde model heeft. Ik dacht dat het Saturnus was, ik weet niet welke planeet het was. Maar in ieder geval, daar is geen leven mogelijk omwille van die hoge atmosferische druk. Het probleem dat je dan ook nog hebt met die waterachtige kanopee, moest die er al zijn geweest, is dat er amper nog licht zou doorstromen. Omdat je hebt een heel lichaam van water daarboven. Hè, je zou het amper nog licht erdoor krijgen. Waardoor dat plantleven onmogelijk zou gemaakt worden eronder. En de sterren zouden amper zichtbaar zijn in de nacht. Dus dat is dan ook weer een goed argument dat je zou kunnen stellen. Van, was daar wel een enorme watermassa in de hemel die opeens zou opengezet worden? Dan nog zou er niet genoeg water zijn kunnen neergevallen zijn op de aarde om een wereldwijde vloed te rechtvaardigen. Zonder natuurlijk dat er de hand van God aan te pas zou komen die miraculeus al zou overstromen. Ja? Maar als inderdaad alleen maar het volk moest vernietigd worden, en het volk was daar nog maar een paar duizend jaar, zou het zinvol zijn om alleen dat volk te vernietigen die daar waren, en dan zou een lokale vloed wel veel meer zin hebben. Hè? Alle volk zou toch vernietigd worden in die lokale vloed, omdat ze daar nog maar rond Mesopotamië waren. Mensen waren waarschijnlijk nog niet op andere continenten geraakt. Dus dat zijn een paar vragen. Ik heb nog een paar vragen. Oké, stel dat heel de aarde met water wordt bedekt, waar stroomt het dan daarna naartoe? Dan moet toch ergens naartoe gaan? Ja, als het op een of andere manier heel de aarde wordt bedekt met water, nou waar gaat dat dan naartoe? Als het inderdaad uit de diepte komt, is de diepte ook helemaal gevuld met water, want anders blijft dat niet staan. Maar we lezen hier in Genesis 8 inderdaad dat er voor 150 dagen lang begint het water te zakken omwille van een wind, waardoor het water afnam. Ja? Dat houdt natuurlijk geen steek dat het water gaat afnemen door een wind als heel de aarde bedekt is met water. Als het lokaal is, houdt dat wel steek, want dan kan dat wegvloeien. Dan kan dat verspreid geraken over de planeet, over andere rivieren en andere regio's. Dus een wind die 150 dagen gaat blazen, is niet voldoende om het water dat over heel de aarde zou zijn te kunnen wegblazen of laat staan verdampen. Dus dat is ook al een probleem. Ja. Een andere vraag dat komt met het globaal overstromingsmodel is, als er voor Want zij zeggen dat er een dampkap was van water en dat er nog geen regen was. Dat er alleen maar water kwam uit de grond, hè, zoals Genesis hoofdstuk 2 lijkt aan te duiden. Maar hoe komt het dan dat de vier rivieren van Eden, hè, de Tigris en de Eufraat en die twee anderen, hoe komen die aan hun water als er zogezegd nog geen regen was? Nog geen regen was gekomen op de aarde. Er zal waarschijnlijk wel regen zijn gekomen op de aarde, anders zou er ook geen zeeën in stand kunnen gehouden worden en rivieren enzovoort. Maar in dat lokale gebied van Eden inderdaad was er nog geen, kan er nog geen regen zijn gekomen, omdat dat inderdaad een van de meest droge plaatsen is van heel de wereld. Ook weer een indicatie dat we niet alles hyper letterlijk moeten lezen. Amen. Een andere vraag die we kunnen stellen is, stel dat over heel de wereld inderdaad aardbol bedekt was met water en Noah komt op een zeker moment vast te zitten met zijn ark op een berg, dan is de vraag, hoe migreerden die dieren die uit die ark kwamen? Hoe migreerden die naar de oude wereld vanuit de nieuwe wereld? Ja, hoe kwamen die dan terecht ergens in Amerika? Hoe kwamen die terecht in Australië? Hoe kwamen de polarberen terecht op de Noordpool? Als zij zogezegd allemaal zijn gekomen naar Noah, hoe zijn die zeeën overgeraakt? er zijn bijvoorbeeld diersoorten in Australië. Ja, sommigen kunnen zwemmen, dat is waar, maar niet iedereen kan zwemmen. En het is iets anders natuurlijk om een oceaan over te kunnen zwemmen. Hè. Dat is niet, dat gaat niet. Maar hoe kan het dan bijvoorbeeld een bepaalde diersoort in Australië, en we vinden alleen die diersoort in Australië, en die kan daar alleen maar leven omdat dat een speciaal klimaat is waar dat ze kunnen leven. Hoe zijn die daar terecht geraakt als die allemaal van Noah uit Turkije moeten komen? Dat is niet logisch. Het is logischer om te denken dat het een lokale vloed was en dat alleen de mensen en de dieren die daar toen waren, die daar toen op die wereld zaten, dat die vernietigd zijn. Maar dat speciaal beestje, en het is een soort van, het is een soort van aap hoor, ik ben de naam vergeten. Ergens in Australië, Nieuw-Zeeland. Die was daar al en die is niet omgekomen door de vloed en die is daar gewoon gebleven. Ja? Ik denk dat dat logischer is om te denken dat die naar Australië zijn getrokken. En dat er op geen enkele andere plaats dat die terecht zijn gekomen. Dus dat zijn ook wel vragen die we moeten ons verstand in het geloof niet gewoon uitzetten. Hè? Ik denk, ja, dat kan zijn dat is. Cornelia, de langstaart. Maki, ik denk. Ik ben de naam vergeten. Een andere vraag dat we zouden kunnen stellen. Wat als het globaal overstroomd is? Wat met het mengen van zout en zoet water? Ja, dus de water die valt, het doet de zeespiegel stijgen, de zeewater gaat mengen met zoet water. Dat betekent dat het grootste deel van het zoetwaterleven en de vissen die leven in dat zoet water, zijn speciale vissen, die kunnen niet tegen zoutwater, die zouden allemaal sterven. Hetzelfde met de fauna in het zoetwaterleven. Hè? De speciale planten die alleen maar overleven in zoetwater, zou ook allemaal sterven. Terwijl dat we nu nog steeds van die zoetwatervissen hebben. We vinden ze nog terug. Nochtans werd er aan Noah niet gezegd om die vissen mee te nemen, want die vissen zouden zogezegd overleven. Maar er is ook een probleem. Dus wanneer het zout en het zoetwater zich zouden vermengen. Nog iets anders. Zij die wel geloven in een globale vloedgolf. Zij zeggen van dat er zeefossielen zijn gevonden in hooggebergte gebieden. Ergens op weg naar Mount Everest is er inderdaad een fossiel gevonden van een zeediertje. En in de Grand Canyon is dat gevonden. Op andere bergen ook. En dus zeggen zij, zie, kijk, er moet ergens een globale vloed zijn geworden, geweest, dat zelfs op grote berghoogtes, dat we daar zeefossielen vinden. Hoe zouden die daar kunnen geraken? Ja, iets wat normaal in de zee toe behoort, bewaard gebleven, ergens in een gestenigte, en dat vindt men nu terug op een gebergte. Wel, dat is niet per se een bewijs van een wereldwijde overstroming, maar er is een verklaring voor, en anderen zeggen het kan verklaard worden door de tektonische plaatactiviteit. Dus onze continenten zijn niet altijd zoals ze geweest zijn. Vroeger waren bepaalde continenten onder de zeebodem, en doorheen de tektonische plaatactiviteit, doorheen duizenden jaren, zijn die verschoven. En wat eerst van onder was, is nu naar boven gekomen. En zij zeggen dat dat daardoor is dat men op bepaalde plaatsen wel zeefossielen kan terugvinden. Ze zeggen ook dat de zeefossielen die worden teruggevonden, dat als ze die dateren op leeftijd, dat die meestal honderdduizenden jaren oud zijn. Dus al geen 4000 jaar oud zoals zou moeten zijn dan als het die wereldwijde vloed was. Een ander bewijs dat de wereldwijde vloedgolfproponenten naar voren sturen is te zeggen van ja, over heel de wereld vinden we ook verhalen weer van vloedgolven, van overstromingen. Elke cultuur, elke samenleving, het zij in de Inca's, het zij in het Midden-Oosten, het zij in Azië, elke cultuur kent een vloedmythe, een vloed, een zonvloed verhaal. En ze zeggen, zie, dat is bewijs dat het wereldwijd was. Maar is dat wel een bewijs? Want ik denk dan, als de zonvloed inderdaad wereldwijd was en het vernietigde elke levende mens, hoe komt het dan dat die verhalen er waren? Als die mensen allemaal zijn vernietigd geweest. Nee, het kunt ook gewoon logisch zijn dat die verhalen zijn overgedragen, dat er één gemeenschappelijk verhaal was. En dat heeft zich dan verspreid, heeft dan ook in mythes omgezet enzovoort. Maar het kan ook even goed zijn dat er mensen overal in de wereld bepaalde vloed hebben meegemaakt. En dan natuurlijk ook heel hyperbolisch begonnen uit te beelden alsof heel hun wereld onder water stond. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid, maar het is geen bewijs dat er een letterlijke wereldwijde zonvloed heeft plaatsgevonden. Amen. Zijn er tot hiertoe vragen? Of opmerkingen? Dus, voor mij hoef ik geen wereldwijde vloed te zien in de tekst wanneer hij je rekening houdt met de taal, met de wijze van spreken, met de beeldspraken van die tijd en vooral het thema dat Genesis wil geven. Het is geen wetenschappelijk iets, maar het is een verhaal dat wordt weergegeven in overdreven taal en ook soms qua numerieke. De dagen, het aantal dagen is soms heel symbolisch. Hè, 150 dagen dat het water begon te stijgen, 150 dagen dat het water begon te zakken, 70 dagen nadien dat Mozes zat te wachten in zijn ark. Dat zijn allemaal ronde getallen. En dat doet ons toch wel vermoeden dat we het niet te letterlijk hoeven te nemen, maar dat hier gewoon een boodschap wordt weergegeven. De vloedgolf is inderdaad gekomen. Het is inderdaad als oordeel geweest van God. Maar we hoeven het niet te zien als een wereldwijde. Maar we moeten vooral kijken naar welke symbolieken wil de Heer hier kenbaar maken aan zijn volk. Dat het toen aan het lezen was, op weg was naar het beloofde land. Welke lessen moesten de Israëlieten daaruit trekken? Ja. Zij hadden allerlei verschillende lessen te leren te krijgen. Zij moesten weten wie ze waren. Ze moesten weten wat hun lotsbestemming was. Ze moesten weten dat ze een speciaal volk waren uitverkozen door God. Maar dat ze zich nog steeds moesten houden aan de geboden van God. Want dit en dat staat u anders te wachten zoals in het verleden gebeurde. Zoals met Adam en zijn familie nadien gebeurde. En zoals met Noah nadien ging gebeuren. Zoals we volgende week zullen zien. Het heeft niet lang geduurd voordat Noah van zijn ark stapt en de mens begint terug te zondigen en vervalt terug in zonde, waardoor dat er weer een oordeel kwam. En dan bevinden we ons met Abraham. Maar het heeft niet lang geduurd, of Abraham. En zover ziet dus, de mens, zijn binnenste verandert niet. Het probleem van de zonde is nog steeds hetzelfde. Maar steeds gaat God wel een redding of een redder sturen om hun zonde te bedekken. Tot natuurlijk Jezus kwam en Jezus doet meer dan alleen maar onze zonde bedekken. Jezus is nu degene die ons opnieuw doet laten geboren worden en die ons nu een goddelijke natuur meegeeft, zijn geest, amen. Zodat we vanuit onze nieuwe opnieuw geboren identiteit, amen, kunnen leven zoals Hij, amen, het heeft uitgebeeld in zijn leven. Amen. Hij is ons voorgegaan. Hij is onze herder. En geeft ons het voorbeeld, niet alleen zodat wij kunnen zien van oei, zeg, dat is onmogelijk om ook zo te leven. Nee, hij maakt het mogelijk om zo te leven. En waar een wil is, is een weg. En de Heer heeft gezegd, pak je kruis op en volg mij. En dus het is mogelijk, maar het is alleen onszelf ontkennen, dat kruis opnemen en kijken naar wat hij heeft gedaan. Dat is natuurlijk een andere zaak, dat is iets moeilijker. Maar dus, kijk naar de grote boodschap in Genesis. Hè? We zien daar parallellen in Genesis tussen Adam en Noah, tussen Mozes en Noah en tussen het scheppingsverhaal in Genesis 1 en het vloedverhaal in Genesis 8. We zien daar heel veel parallellen en dat is natuurlijk opzettelijk gedaan om daar een mooie structuur in te krijgen. Omdat Genesis is een verhaal met allemaal echo's, wederkerende thema's. Ja, om verhaal duidelijk te maken, om bepaalde zaken duidelijk te maken. Adam, Noah was eigenlijk, nadat de aarde was vernietigd door water, nadat de aarde terug naar boven kwam, was Noah eigenlijk een tweede Adam. Zoals Adam wandelde met God, zo wandelde Noah met God. Zoals Adam eigenlijk de bemiddelaar was van een verbond, zo was Noah in hoofdstuk 9. De bemiddelaar van een verbond. We lezen dit in. Waar staat hier? Ben ik er al over? Ja, teken van het verbond. Hier. Met de boog, hè? Zoals Adam werd gezegend en de opdracht kreeg om vruchtbaar te zijn en talrijk te zijn, zo kreeg Noah de opdracht in Genesis 9 vers 1. Toen zegende God Noah en zijn zoon, hij zei tegen wees vruchtbaar en word talrijk. Juist dezelfde opdracht als Adam heeft gekregen. Adam had een speciale rol. Hij moest de tuin houden, hij moest de tuin bewerken. Zo was Noah ook een speciale rol toegewezen. Hij moest de ark bouwen. Adam was een priester over de schepping in Genesis 2. Hij was degene die God voorstelde. Zo is ook Noah een nieuwe priester over de schepping. En hij is eigenlijk de bemiddelaar van het verbond. Hij is degene die het verbond ontvangt en moet doorgeven aan zijn nageslacht. Alleen de stipulaties daarvan. Zoals Adam een verzorger was van dieren, zo wordt ook Noah een verzorger van dieren in de zin van om ze mee te nemen in de ark. Zoals de drie zonen van Adam speciaal in de Bijbel worden genoteerd, zo zijn er ook drie zonen van Noah. Ham, Shem en Jafat. Adam had een zoon die viel, Kain. Zo heeft Noah ook een zoon die valt. En dat zullen we volgende week wel behandelen. En dat zal dan Ham zijn. En van daaruit ging het dan ook weer helemaal slecht. Dus zie je, wederkerige thema's. Nadien is er ook weer een nieuw thema gekomen, in Exodus, met Mozes. En hebben we ook weer al parallel tussen Noah en Mozes. Zo is Mozes ook de bemiddelaar in een nieuw verbond. Zo offert Mozes ook reine dieren, zoals Noah, nadat hij uit de ark stapte, offerde hij reine dieren. Mozes was iemand die communiceerde met God, zoals Noah ook iemand die communiceerde met God. Mozes die gered werd door een ark. Zo werd Noah gered door een ark. En als ik zeg ark, denk je waarschijnlijk, hoe kan Mozes? Mozes is toch niet gered geweest door een ark? Maar ik heb dat vorige week gezegd. Hè. Er was daar een Hebreeuws woord voor. Weet iemand het nog? Hoe dat Mozes is gered in een ark? Hoe is Mozes nu weer gered? Niemand? Niemand? Mozes, baby Mozes. Is gered? Ja, moeder? Ja, juist. Inderdaad, in een mandje op de rivier, gezet door zijn moeder. Dat was een heel plan van tevoren, want ze wist dat daar de prinses was, of hoe noemt dat, de dochter van de farao. En ze plaatste Mozes als baby in een theba, Hebreeuws voor ark. Hetzelfde woord gebruikt voor ark. Dus zou dat toevallig zijn? Nee, hier komt de redder, de nieuwe redder. Noah was de eerste redder dan in de ark. Zo komt hier de nieuwe redder, Mozes, van het nieuwe verbond. Want dat was dan weer een nieuw verbond. En nu is dat natuurlijk het oude verbond, want wij leven nu onder het nieuwe verbond. En dat verbond gaat niet meer vervangen worden. Dank de Heer. Dat is het laatste verbond, halleluja, waardoor de mens uiteindelijk zal gered worden. Want er is geen enkele andere naam gegeven onder de hemel aan de mensheid, waardoor wij gered kunnen worden. Amen. En dat is de naam van Jezus. Niet Mozes, niet Noah, niet Abraham. Maakt niet uit van welke afsprong dat je bent. Amen. Als je maar identificeert met het bloed van Jezus. Dus we waren tussen Mozes en Noah bezig. Hè? Mozes kreeg ook een teken wanneer hij een verbond sloot met de Heer, het volk van Israël en met de Heer. En dat was dan het teken van de besnijding. Zo had Noah ook een teken voor het verbond. En in Genesis 9 vinden we het dan, is de boog in de hemel. Mozes had ook een speciale rol. Dat was een tabernakelbouw. Zo bouwde Noah de ark. Dus u ziet al die parallellen komen terug doorheen Genesis. En dus op het einde van Genesis 8 hebben we gezien dat Noah eruit stapt en hij offerde een paar reine dieren. En in totaal leefde Noah 950 jaar en daar is Steven. En dan komen we... Oh, sorry, dat is Genesis 9. Oei, sorry. Wat erop gegaan. Dit is het einde, Genesis 8, vers 22. En dan gaan we naar Genesis 9. En dat is eigenlijk een kort hoofdstuk waarin dat Noah en zijn familie dus uit de ark stapt. Waar dat juist is, dat is ook nog altijd een plaats van controverse. Er staat inderdaad dat de ark stilviel op het Ararat-gebergte. Er staat wel gebergten, dus er is een meervoud in het Hebreeuws, dus het is geen berg, maar het is een gebergte. En mensen zijn al honderden jaren op zoek naar de plaats en de ene heeft zogezegd de plaats gevonden en dat blijkt dan een hoax te zijn, blijkt dan vals te zijn. Soms blijkt het dan geen hout te zijn, soms blijkt het dan geen ark te zijn. Maar algemeen aangenomen is het ergens in Turkije, ergens op een laag gebergte wordt nu aangenomen als te plaatsen, er is geen bewijs voor, maar het zou ergens in Turkije zijn waar dat de ark dus zou op zijn neergekomen. Het moet in ieder geval een plaats zijn waar dat er olijfbomen kunnen groeien. Iemand, hè, weet je wel, met de duif en de olijftak. En in sommige plaatsen is dat niet mogelijk. Dus die plaatsen worden al uitgesloten. Want olijfbomen kunnen niet overleven in heel waterachtig gebied. Ook niet in heel koud gebied. En ook weer niet extreem warm. Hè. Het mag ook niet te hoog zijn, maar ook niet te leef zijn. Het is een bepaalde gebied. En dus sommige gebieden worden dus al uitgesloten waar dat ark zou zijn kunnen landen. Wat ook uitgesloten wordt, is plaatsen waar dat men geen wijngaard kan verbouwen. Want we lezen in hoofdstuk 9 dat Noah, waar sta je hier? Dronken is geworden van zijn wijngaard. Hier is denk ik, oh nee. Hier. Ja, vers 20. Noah was langbouwer en leek als eerste een wijngaard aan. Dus dat moet ook op een bepaalde plaats kunnen. Ja. Dus in ieder geval. Ja, Genesis 9. Dus de Heer geeft nieuwe stipulaties. Hij zegt hetzelfde. Wees vroeger wordt talrijk bevolkt aarde. De dieren die in het wild leven, vogels van de hemel, de dieren die op de aardbomen rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen. Ze zijn in jullie macht. Ik denk dat hier een herhaling wordt gegeven van wat er ook in aan Adam en Eva werd gegeven. Een herhaling van de autoriteit, dat ze moesten heersen over de aarde. Want heersen, dat woord betekent, kan ook gewelddadig, alleen onder dwang krijgen, dus onder controle krijgen, wil dat eigenlijk zeggen. En God herhaalt hier eigenlijk de voorrechten van de mens. Vers 3, alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen. Dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven. Maar vlees waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten. Nu, sommigen zien hier een nieuw gebod in, waarin dat God zegt, vroeger mocht je planten eten, nu mag je ook vlees eten. Ja, dat is de ene interpretatie. Anderen zeggen van, nou, ze hebben altijd vlees mogen eten. In de tuin is dat niet nodig geweest. Inderdaad, voor de val is dat niet nodig geweest. Dat is waar, dat waren alleen maar de planten. Er was er ook geen... moest de mens waarschijnlijk ook geen dieren doden. Maar na de val is het hoogstwaarschijnlijk dat de mens vlees heeft gegeten. Ik weet dat Kain en Abel, hè? Abel werd geprezen omwille. Waarom werd hij geprezen voor zijn offer? Weet iemand het nog? Ja, hij offerde. En niet alleen een eerstgeborene. Maar dan ook nog het beste stuk. Hè? In het Engels is dat de fat portions. Dan vraag ik me af, hoe weten die dat dat het beste stuk is als ze er nog nooit van hebben gegeten? Want in die tijd was het natuurlijk de bedoeling dat je als je iets offert, iets roostert, dat dat nadien dan ook werd... nadien werd in de wet van Mozes allemaal natuurlijk uitgeschreven. Werd dat opgegeten, dat offer, dat beest dat ze hadden geslacht. Hè, dat werd niet zomaar in de vuilbak gedumpt. Daar werd natuurlijk gebruik van gemaakt. Dus de kans is groot dat de mens ook al aan beesten aan het eten was. Ja? God zegt nergens dat het niet mag. Ja, hier zegt hij wel dat hij het mag. Ja? Ofwel herhaalt hij gewoon wat hij eerst had gezegd, maar nu uitgebreid, hè, waar, hè, met het vlees waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten. Dat is er dus op aangevuld. Trouwens, een andere opmerking die ik misschien ook moet maken is, Jezus had gezegd zoals het is in de dagen van Noah, waar dat mensen eten en drinken, zo zal het zijn in de dag van de mensenzoon, hè, van zijn terugkomst, zoals het is. En waarin ze eten en drinken en ze trouwen en ze geven vrouw uit en zo verder. Als zij alleen maar planten zouden eten, hè, als het was zoals in de dagen van Noah, waar er werd gegeten en gedronken. Ja, ik zie nou niet zo'n heel banket tafel met wilde volkeren die aan wat plantjes zitten sabbelen. Hè. Nee, dat is waarschijnlijk. Dat er vlees werd gegeten. Het ding was ook in culturen in die tijd en nadien ook, werd er veel rauw vlees gegeten. Vlees dat dus niet geprepareerd was, vlees waarin dat nog het bloed zat. Hè. Dus niet alleen een bron van infectie en ziektes enzovoort. Men deed dat ook als een soort van bijgeloof om de kracht van het dier op te nemen. En dat waren soms van die bijgeloven die heersen in die culturen. Soms werden beesten ook geofferd aan hun goden en werd dan het bloed van die beesten die dan geofferd werden, hè, werd dan mee opgedronken. Zou daar ook de Heer hier naar kunnen refereren? Hè? Een andere mogelijkheid is ook dat culturen in die tijd vroeger beesten levend aten. Ja, dus die werden nog niet gedood, die werden nog niet geprepareerd, maar dat was dan ook een teken van kracht en andere, weet ik veel wat, afgoderij, maar dat een beest dus werd vastgebonden. En zoals dus een ander beest een beest zou eten, zou de mens dus zo'n beest dus levend eten. Is dat waar de Heer hier naartoe wil gaan? Ik denk niet dat de Heer het heeft over wanneer dat je een steak saignant bakt en er zit nog bloed in, of een bloedworst, dat mogen we niet eten. Het gaat breder natuurlijk, dat gebod. Het is ook iets waar dat de Israëlieten mee te maken zouden hebben, want zij mochten zich ook niet inlaten met bloed. Hè? De Israëlieten zoveel duizenden jaren later dan. Ik denk... Ook al denk ik wel dat dat voornamelijk heeft te maken met hygiënische redenen. Het is trouwens ook een gebod dat helemaal naar het Nieuwe Testament is gegaan, waarin dat Paulus zegt tegen de nieuwe kerk, dat vooral bestond uit heidenen, dat ze geen bloed mochten eten of drinken. Omdat dat die verafgoding was nog steeds levendig onder de heidenen. Dat er van de offers die ze brachten naar de tempels, dat bloed dan ook in bekers werd gedaan en daar werd dan ook van gedronken. Ook weer zo gezegd om de kracht en de goedkeuring en de vergeving van de goden te krijgen. Zo'n zaken moet een christen natuurlijk afstand van nemen. Ja, want we hebben het bloed van Jezus. Dat we natuurlijk ook niet letterlijk kunnen drinken. Maar dat is natuurlijk... ook weer een beeldspraak dat de Heer probeert te gebruiken. Hij zijn vlees eten en zijn bloed drinken is zijn woord en zijn geest opnemen. Amen. Dan hebben we een volgende eis dat God toevoegt aan het nieuwe verbond, zal ik maar zeggen. Hij zegt, ik zal genoegdoening eisen wanneer jullie eigen bloed, waarin je levenskracht schuilt, wordt vergoten. Ik eis daarvoor genoegdoening van mens en dier. Van iedereen die zijn medemens doodt, eis ik genoegdoening. Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. Oké. Okay. Dus we zien hier inderdaad bloed voor bloed. Ja, dat is iets nieuw. Dat is met andere woorden de doodstraf. Hè? De doodstraf wordt hier ingesteld als middel om het geweld van de mens te beheersen. Het is een veel gematigdere versie dan wat Lamech. Weet je nog Lamech? Wat hij gezegd had? God had zo een middel om bloedvergiet tegen te gaan. Hè, toen dat Kain... Kain had zijn broer vermoord. En Kain krijgt genade. Kain krijgt genade, wordt niet vermoord. Niet bloed om bloed, nog niet. Maar Kain wordt dan wel, krijgt een teken. Hij moet vanuit, hij moet uit de samenleving weg. Hij wordt helemaal weggezet. Hij moet eigenlijk als een eenzaad gaan ronddolen. Maar hij krijgt wel een teken met zich mee, zodat mensen zouden herkennen dat hij onder de bescherming van de Heer valt. Ja, en zij die Kain zouden doden of iets met Kain willen uitvoeren, hè, tot 7 maal toe zal er wraak worden genomen. Op die mensen die Kain iets willen aandoen. Met andere woorden, dat was een waarschuwing van God voor de mensen. Hey, laat die met rust, zodat de mensen zouden weten, hey, daar kunnen we beter niks mee doen met Kain, anders worden we 7 maal gewroken. Wel, Nadine Lamech dan vertienvoudigd en heeft gezegd van, hey, als Kain wordt gewroken, nee, Lamech nog veel erger. Ik bescherm in die mate en in die factor. God hoeft me niet te beschermen. Maar als je met mij aan de stok krijgt, tot 70 keer zal ik gewroken worden. Ja? Wel, God draait dat hier helemaal om en zegt bij wijze... wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten. Met andere woorden, hier komt dus eigenlijk de overheidsstructuur, de verantwoordelijkheidsstructuur in voort, rekenschap afleggen. Een ander mens doden is God doden, aangezien de mensheid naar zijn beeld is geschapen. Dat is de redenering daarachter. En dus zal... Zoals de Heer zegt, ik zal genoegdoening eisen wanneer jullie eigen bloed... Nu, de vraag is voor ons, is dat nog van toepassing? Is dat nog van toepassing? Zo ja, hoe moeten we dat uitvoeren? Heeft iemand daar een antwoord op? Het staat, wie bloed van mensen, wie diens bloed wordt door mensen vergoten. Het zegt niet noodzakelijk dat jij direct de wraak mag nemen, maar het zal inderdaad zo gemaakt worden dat er een proces moet komen dat je rekenschap moet afleggen, verantwoordelijkheid moet afleggen. En als je inderdaad bloed hebt vergoten, zult je ook sterven. Nadien in de wet van Mozes wordt dat natuurlijk wat uitgebreider. In Deuteronomium 19 wordt er gezegd dat als je iemand wil doden die heeft gedood, moet de schuld worden bevestigd door 2 tot 3 getuigen. Niet zomaar op basis van roddel of horen zeggen. De schuld moet dus bevestigd worden door 2 of 3 getuigen. Nu in onze hedendaagse moderne maatschappij is dat natuurlijk geen vereiste meer. We zijn daar ver van geëvolueerd van de getuigen, want we weten dat ooggetuigen helemaal niet zo accuraat zijn. Ja? Denk maar eens even aan uzelf. Wanneer dat je iemand moet identificeren en je hebt hem maar een paar seconden gezien. Ik ben daar enorm slecht in. Moesten er 10 naast elkaar gezet worden, ik zou hem er niet uit kunnen pakken. Ik vergeet heel snel gezichten en kenmerken van gezichten. Sommige mensen zijn er misschien goed in. Maar er is keer op keer bewezen dat ooggetuigen gemanipuleerd kunnen worden, verkeerd kunnen zijn. Zij kunnen zelfs met slechte motieven gaan getuigen. Dus vandaag denk ik in onze moderne maatschappij... moet de schuld boven elke redelijke twijfel verheven zijn. En moet de schuld worden bewezen. En je bent onschuldig tot het tegendeel. Boven elke redelijke twijfel is bewezen. En vooral in moordzaken dan. En dat is een hele moeilijke. En daar evolueert maatschappijen ook om tot een eensluitende bewijsvoering te komen. En dat is heel moeilijk. Ga van DNA bewijzen. Zelfs dat wordt dan ook nog in twijfel gebracht. Want dat kan ook gemanipuleerd worden. En tegenwoordig kunnen zelfs video... opnames en ze verder kunnen ook niet meer dienen als, of niet altijd dienen als bewijs, want daar kan dan ook weer mee gemanipuleerd worden of kan uit context worden genomen. En zo zijn er al veel moordzaken de dag van vandaag omgekeerd. 40, 30 jaar na de feiten wordt dan toch bewezen dat mensen onschuldig zijn. Mensen die dan de doodstraf stonden te wachten. Dus de vraag is dan inderdaad, hoe moeten wij dat vandaag de dag interpreteren? Iemand? Bloed van mensvergieting, bloed wordt mensvergieting. Wie heeft er een mening over de doodstraf? Of is dat afgeschaft? Hey, Jezus is dat afgeschaft. Mm-hmm. Ja, inderdaad. Mm-hmm. Inderdaad. Maar het is inderdaad wel een oude verbond, maar het geeft hier wel een universele boodschap mee, doordat God zegt, mens is geschapen in mijn evenbeeld. En dus eigenlijk als je inderdaad, iemand vermoordt, dan vermoord je God. Dus ik zie inderdaad het principe, de zwaarte van een moord, je wordt hier inderdaad weergegeven, maar de consequentie is die inderdaad nog altijd universeel. Hè? Het gevolg van de moord, die twee moeten we misschien wel opzij uit elkaar trekken. Dus in die tijd is er inderdaad bloed met bloed, maar geldt die consequentie vandaag nog steeds. En inderdaad, Jezus heeft gezegd, wraak behoort me toe. Sommigen interpreteren dat inderdaad Gods wraak, en Gods wraak is door de doodstraf. En er is wel inderdaad een passage in Romeinen, waarin dat we lezen, Romeinen 15, waarin Paulus de rol van de overheid, want we moeten wel weten inderdaad, ik heb eerst gezegd, schuld moet bewezen worden, maar ten tweede, jij mag niet zomaar dat vonnis gaan uitvoeren. In de wet stond ook, in de wet van Mozes stond ook, dat het moet worden uitgevoerd door een bepaald lichaam. De straf moet uitgevoerd worden door iemand dat daarvoor is toegewezen. Hetzelfde in Romeinen, waarin de Paulus zegt in Romeinen 1 vers 4, hij zegt iedereen moet gezag van de overheid erkennen enzovoort, want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn, maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen. Ze voert het zwaard niet voor niks, want ze staat in dienst van God. En door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn. Dus Paulus erkent hier de uitvoerende, straffende macht van de overheid. Dat het een instrument zou zijn, en we hebben het over het Nieuw Verbond, en hij spreekt over Rome, dat God dus inderdaad de straffen van de overheid kan gebruiken en zal gebruiken. En ik denk ook dat dat inderdaad zo is, want een maatschappij moet natuurlijk in bedwang en in orde gehouden worden. En als er geen overheidsinstantie is, geen politionele macht, natuurlijk, dat moet ook natuurlijk beperkt zijn en ver, maar als er dat niet is, ik denk dat we snel zullen ontaarden in allerlei zaken die we niet willen zien, in wetteloosheid enzovoort. De vrees voor straf moet in mensen die niet God kennen, die geen vrezen voor God hebben, moet er een andere vrees zijn. En dat is de straf. Amen. En in welke vorm dat die straf is, ja, dat is dan van maatschappij tot maatschappij. Zo heb je de Amerikanen die nog geloven in de doodstraf. Zo zijn wij er allemaal van af aan het stappen. Misschien komen we er terug op, ik weet het niet. Maar ik denk wel dat het een bevoegdheid is van God gegeven aan de wereldse machten. Dat wil niet zeggen dat wij als christenen dan moeten gaan uitvoeren. Of zouden uitvoeren, of zelfs mensen daarover zouden oordelen. Want dan denk ik inderdaad aan Jezus, die vrouw die normaal in overspel werd bevonden, die normaal moest worden gestenigd, dat hij die vrijzet. Dat wij hetzelfde zouden kunnen doen. Maar natuurlijk, een overheid is geen religieuze macht, houdt zich ook niet aan Gods morale wetten en ethiek en is daar niet om vergeving en genade te schenken, maar is simpelweg daar om wetten te creëren en wetten op te volgen. Dat kan, Cornelia. Joe Biden is om de dood af te schaffen, dat kan. Er is een progressieve beweging gaande doorheen de wereld dat meer en meer de doodstraf afschaft, ook op basis van ondervindingen en zo verder, dat het niet echt, er zijn er tegenstrijden bevinden, of sommigen geloven er nog in, sommigen niet meer. Maar. In ieder geval, ik geloof nu wel, als christen, zij die leven aan het zwaard zullen sterven door het zwaard, en dat wraak ons niet toebehoort, en dat zelfs een vonnis zoals een doodsvonnis, want een doodsvonnis dat wil zeggen dat je die mens zijn kans wel ontneemt om ooit nog te kunnen bekeren. Dus daarmee dat natuurlijk schuldig bevonden worden aan doodstraf en daarna schuldig worden bevonden aan moord, moet boven elke redelijke twijfel worden bewezen. Dat vind ik wel goed aan onze maatschappij, dat we dat dan toch proberen te doen. De strafmaat daarboven is natuurlijk iets anders, maar dat is ook iets dat heel met de tijd en met de cultuur natuurlijk verandert. Als je denkt aan wat vroeger waarvoor dat je gestraft wordt, en nu dat zal veel rapper vrijkomen en zo verder. Maar je hebt natuurlijk te maken met veranderde cultuur, bezetting van gevangenissen en zo verder. Dat is allemaal niet zo makkelijk om over te beslissen. Maar dus, als we teruggaan, en ik eindig hiermee terug naar Genesis 9. Bloed voor bloed. En dus ik geloof inderdaad, in die tijd moest dat wel gebeuren. Mens had ook geen concept, zoals wij concepten van moraliteit. En dus was het inderdaad oog om oog, tand om tand. En nadien heeft Jezus dat aangepast. Hij heeft zelf gezegd, als iemand uw oog slaagt, op uw wang slaagt, keer hem de andere wang. Iets wat Chris Rock het afgelopen weekend heel mooi heeft gedemonstreerd. Amen. Heb je dat gezien? Ik zal ermee eindigen. Will Smith die Chris Rock een karate slag gaf op de wang. Iemand toevallig gezien op de Oscar-uitreikingen. Hij heeft dat toch goed aangepakt, hè, die Chris Rock, hè? Die werd geslagen, hè? Dat was de presentator. Hij heeft het heel christelijk aangepakt, zal ik maar zeggen. Niet teruggeslagen, hij heeft zelfs geen klacht ingediend. Hij is zelfs niet over zijn wang gevreven. Letterlijk. De andere wang. Wel niet letterlijk, maar. In ieder geval, dingen zijn wel veranderd onder het nieuwe verbond. Neem die weg. Dat er een overheid is dat er, die het natuurlijk anders zien. En die natuurlijk nog altijd straffen kunnen uitvoeren. Amen. Iemand nog vragen? Dan gaan we daar volgende week mee verder. Amen. Amen. Laten we de Heer danken. Dank u, Jezus. Vader, we danken u, Heer, voor uw woord, Vader. We danken, Vader, dat we onder uw nieuw verbond leven, Vader. We bidden, Heer, dat we niet verleid kunnen worden door wraak, Heer Jezus, door de oude manier van denken en doen, Jezus. We bidden, Vader, dat we mogen geregeerd worden door uw genade, uw vergeving en uw geest, Heer. Dat we mensen vergeving kunnen schenken, Heer Jezus. Halleluja, dat liefde de duisternis zal overwinnen, Heer. Halleluja, dat liefde, amen, haat zal overwinnen, Vader. Iemand moet ergens Kiezen om te stoppen met de haten en te beginnen met liefhebben. Laten we zo'n mensen zijn in Jezus' naam. Amen. Amai, dat was een